En we zijn inmiddels toe aan Galaten 3, vers 19. En ik begin daar dus te lezen. Galaten 3, vanaf vers 19. Waar staat, waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zo zijt gij dan niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover. De vraag waarmee vers 19 begint, die we zojuist gelezen hebben, namelijk waartoe is dan de wet, is een vraag die uiteraard voortvloeit uit wat hieraan vooraf ging. Er staat in mijn Bijbel weliswaar een nieuw kopje boven, er staat boven het doel der wet. En dat kan allemaal wel zo wezen, dat is natuurlijk ook zo, maar dat neemt niet weg dat het vers wat nu volgt direct toch aansluit bij de voorgaande verzen. In die voorgaande verzen namelijk wordt uitdrukkelijk geleerd dat de wet de beloften die oorspronkelijk aan Abraham gedaan waren niet ongedaan maakt. Dat wil zeggen, of om dan met vers 17 te spreken, het duurde 430 jaar voordat de wet kwam. En die 430 jaar die daar genoemd worden, die worden immers gemeten vanaf het verbond met Abraham. Dat is ontleend aan de uitspraken daaromtrent in Exodus 12 vers 40. Het is een schriftplaats bovendien die omstreden is, dat weet ik wel. Maar ik ga me in uw midden niet verdiepen in de chronologische achtergronden van dat vers. Ik geloof precies wat daar staat in Exodus 12. Namelijk dat er 430 jaar verliepen vanaf dat God het verbond der belofte met Abraham sloot, tot op dat God zijn verbond der wet sloot via Mozes. En dat er dus precies 430 jaar verliepen vanaf Abraham, en dat Abraham in Canaan kwam en dat Israël werd uitgeleid onder Mozes uit Egypte. In ieder geval is het zo dat er een aanzienlijke tijdsperiode verliep en wat in deze voorgaande verse gezegd werd, hebben we vorige keer besproken, namelijk dat de wet daarbij is gesteld. De belofte aan Abraham was dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat was een belofte die niet gebaseerd was op de wet, om de eenvoudige reden dat het nog 430 jaar zou duren voordat die wet zou komen. Zodat die belofte inderdaad niet gebaseerd kan zijn, met geen mogelijkheid, op de wet. Abraham heeft dan ook nooit onder de wet geleefd, maar in tegendeel, de belofte was uitdrukkelijk gebaseerd op geloof. De gelovige Abraham werd geroepen en is gehoorzaam geweest, zegt Hebreeën 11. En Abraham wordt dan ook gerechtvaardigd door geloof, oftewel zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid en daarom wordt hij erfgenaam der wereld. Dat zei ook Romeinen 4 bijvoorbeeld. En dat wordt bevestigd in die laatste twee versen, namelijk vers 17 en 18, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Daar staat dat de wet erbij gekomen is, naast die belofte, bij die belofte, maar dus ernaast. En die wet maakt de belofte aan Abraham niet krachteloos. Een van de problemen die wij vandaag aan de dag kennen, is dat in, laten we zeggen, Calvinistisch Nederland in elk geval, via de verbondstheologie geen onderscheid feitelijk meer gemaakt wordt tussen het verbond met Abraham en het verbond met Mozes. Men ziet dat als één geheel. En dat is een probleem, omdat hier uitdrukkelijk staat dat er twee verschillende dingen zijn die naast elkaar staan. Ze hebben wel met elkaar te maken, maar ze zijn verschillend. Ze hebben in zoverre met elkaar te maken dat het verbond der belofte uiteraard spreekt over iets wat later komen zou. En toen later het verbond van de wet kwam, was dat niet de vervulling van de belofte, maar het was een illustratie van hoe die belofte vervuld zou worden. Want de belofte wordt niet vervuld in dit oude verbond der wet, maar de belofte wordt vervuld in het nieuwe verbond, namelijk der genade. Want het nieuwe verbond is wel degelijk de vervulling van de belofte aan Abraham, en het oude verbond is dat niet, maar staat daarnaast. Dat is een belangrijke waarheid om die twee dingen uit elkaar te houden. En hier staat in ieder geval uitdrukkelijk dat de erfenis, namelijk het eeuwig leven, oftewel het koninkrijk, oftewel de hele wereld, want een gelovige is immers een erfgenaam van de wereld, maar er staat dat de erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte, zegt vers 18. God heeft ze aan Abraham door de belofte gegeven, niet op grond van werken, maar genadiglijk staat er, namelijk op grond van genade. Vandaar dat het verbond met Abraham niet alleen genoemd wordt het verbond der belofte, of gewoon de beloften, maar het wordt ook genoemd het genadeverbond. En dat is totaal wat anders dan het verbond via Mozes, dat was namelijk de wet. En dat is iets anders. Zo komen we dan bij de vraag van vers 19. Ik hoop dat u nu de vraag beter begrijpt. De vraag is nu wat die wet er dan eigenlijk toe doet. En zo ligt de vraag ook, wat de wet er toe doet. Wat voegt de wet dan toe aan dat wat oorspronkelijk en 430 jaar tevoren op zijn minst al aan Abraham beloofd was? Nou, eigenlijk niks. Het voegt er niks aan toe, het staat ernaast. Het heeft ook met andere dingen te maken. En dat is wat in deze verse ook uitdrukkelijk gezegd wordt. En schrikt u nou niet, ik krijg er altijd boze commentaren over, maar ik kan niet helpen, de staat als antwoord op deze vraag staat er, zij, namelijk de wet, is om der overtredingen wil daarbij gesteld. De vraag is, hoe is het met de wet? Waartoe? Wat is het doel van de wet? Wel staat er, zij, namelijk de wet, is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En dan begin ik bij het laatste. Waarbij is hij gesteld? Want er wordt gewezen, daarbij. Waarbij? Wel, bij de belofte. Naast de belofte die al 430 jaar minstens van kracht was en die nog daarna nog iets van 1500 jaar of zo nog van kracht zou blijven en eigenlijk in zekere zin nog van kracht is vandaag, daarnaast werd dat verbond met de wet gesloten. Het werd daarbij gesteld. Niet om het doel van de belofte te bewerkstelligen, niet om de belofte te vervullen, het was niet de vervulling van de belofte, maar het stond ernaast, stond op een andere lijn. Het werd daarbij gesteld. Waarom? Nou staat er, om der overtredingen wil. En ik herinner mij, ik heb daar vroeger wel eens wat over geschreven, toen kreeg ik allemaal brieven terug van mensen die dan precies komen vertellen wat het volgens hen dan betekent. En dan zijn die mensen zich dat misschien niet bewust, maar die vertellen allemaal precies hetzelfde, namelijk alles wat in de loop der eeuwen al door de diverse theologen naar voren gebracht is, namelijk allemaal verhalen om te ontkennen wat hier staat. En men zegt dan ijskoud, ik zou het liever zus vertalen of ik zou het liever zo vertalen. Maar je hebt helemaal geen voorkeur voor vertalen, je moet domweg vertalen wat er staat. En wat er staat is goed vertaald, het staat hier perfect, er staat om der overtredingen wil daarbij gesteld. Wel, als ik om uwentwil iets doe, doe ik het dan ten behoeve van u of ten nadele van u? Ja, ten behoeve van u. Om iets aan u toe te voegen. Zo staat er in, ik citeer maar uit het hoofd, in Matteüs 24 staat, om der uitverkorene wil, dat is dezelfde uitdrukking, omwille van, hè, om der uitverkorene wil zullen die dagen, namelijk van de verdrukking, verkort worden. En dat betekent niet dat die uitverkoren nog extra verdrukt zullen worden, maar ze zullen er beter van worden. De uitverkoren zullen daardoor toenemen, zal ik maar zeggen, de verdrukking zal van hen verdwijnen. Het is ten behoeve van hen. Nou staat er over de wet, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Er staat niet, de wet is om der zondaren wil daarbij gesteld, zo van de zondaren, de mensen worden daar beter van. Of om des volks willen is zij daarbij gesteld, in de zin van dat het volk daar beter van wordt. Maar het staat precies andersom. Er staat om der overtredingen wil, niet om de rechtvaardigheid wil. De wet doet de rechtvaardigheid niet toenemen. De wet doet namelijk de overtredingen toenemen. En dat is ook wat hier staat. De wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld, wil zeggen dat het een uitwerking heeft op de overtredingen, namelijk de overtredingen worden daardoor meerder. Niet minder, maar meerder. En dat wil men niet accepteren. En dan krijg je dit verhaal, dat men wil dat niet geloven en zegt dan, ja, maar dit moet eigenlijk zijn dat niet de zonden of de overtredingen daardoor toenemen, maar ze blijken daardoor beter. En dan zeg ik, nou zo wat, wie wordt daar nou beter van? Nee, als je gezondigd hebt en je weet het niet, dan heb je ook geen last van je geweten immers. En als je gezondigd hebt en iemand komt het je vertellen, word je daar niet beter van. Integendeel, krijg je een schuld die je dragen moet. Daar word je nog niet beter van. Dat wil zeggen dat ook zo'n verklaring van dat het zou gaan om dat de overtredingen duidelijker zouden blijken, dat dat nog een verklaring is van niks, want ook daar wordt een mens niet beter van. Onder alle omstandigheden betekent dit vers dat de overtredingen toe zullen nemen. En als je dan heel voorzichtig zegt, dan zeg je, dat wil zeggen dat de grootte van de overtreding toeneemt, maar gelooft u gerust, het aantal overtredingen neemt ook toe. Ja. En zelfs deze woordkeuze is duidelijk genoeg, want in Romeinen wordt gezegd, waar geen wet is, daar is geen overtreding. Als er geen wet is, kan de wet ook niet overtreden worden. Ja. Ik heb mijn vader eens horen zeggen, ik weet niet of voor publicatie eigenlijk wel geschikt is, maar dat herinner ik mij, ik heb mijn vader eens horen zeggen, als je niet wil dat regels overtreden worden, moet je ze niet maken. Het beste is als ze niet nodig zijn. Maar als je ze maakt, krijg je overtredingen. En als je denkt dat regels overtredingen tegengaan, dan zit je precies verkeerd. Het werkt averechts en het zal ook blijken dat waar een regel gesteld wordt, er meteen regels aan toegevoegd worden. Want wij hebben een wegenverkeerswet, maar aangezien het zo moeilijk is om een wegenverkeerswet, een wet namelijk te wijzigen, heeft men eraan toegevoegd een wegenverkeersreglement. Want het reglement kun je dan makkelijker wijzigen. En in de wet staat dan dat het reglement geldt. Maar dit wordt allemaal toegevoegd, wordt steeds meer en steeds meer en steeds meer. Zie. Het helpt niks, er komen steeds meer overtredingen dus. En dat niet alleen, maar het is zonder meer zo, ik dacht dat ik dat ook eerder al eens naar voren heb gebracht, het is namelijk zonder meer zo, dat waar men een wet stelt, daar wordt bovendien de mens op het idee gebracht, dat hij die wet zou kunnen overtreden. Dat is het bekende verhaal. Van dat je de kamer verlaat en tegen je kind zegt, denk erom, er staan een schaal koekjes op tafel. Zie je hem staan? Hier staat hij. Hier staat de schaal koekjes, hè? En dan ga ik hier weg en dan mag je daar niet aankomen. Denk je enkel dat je daar niet aankomt? Enzovoort. En als je dan wegloopt, wel je, dan, ik vind dat je dan zelf schuldig bent als je het zo doet. Want het kind was misschien nooit op het idee gekomen. Nou, die van mij wel, hoor. Maar goed. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het is een idee. En aangezien de mens een zondaar is, zal hij ook geneigd zijn de zonde te begaan. En om u te laten zien dat het niet alleen een kwestie is van een moeilijk vers, hier toevallig in Galaten 3 vers 19, blader ik even terug naar Romeinen. Romeinenbrief. Ik zou eigenlijk terug moeten naar Romeinen 3, denk ik. Waar namelijk in Romeinen 3 vers 20 staat, dat uit de wekken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Dat wist u natuurlijk al. Want we hebben al lang gezien dat de mens gerechtvaardig wordt uit geloof zonder de werken der wet. Maar er staat hier nog eens een keer en dan staat erachter nog steeds ingelaten in Romeinen 3 vers 20. Want door de wet is kennis der zonde. Door de wet is kennis der zonde. Begrijp u me goed? Door de wet is geen kennis van Christus. Maar door Christus te kennen, wordt men gerechtvaardigd. Men wordt behouden doordat men de Heer Jezus Christus kent. Namelijk als degene wie hij is, als de verlosser. En kennen betekent dan in de Bijbel ook altijd gemeenschap hebben. Hè? Kennen is gemeenschap hebben. Immers, ja. Nou, als door kennis van Christus, dus kennis van onze heiland, worden wij behouden. Daarom, de brieven van Paulus spreken er allemaal over dat het erom gaat dat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat de nieuwe mens, de wedergeboren mens, vernieuwd zou worden tot kennis. Enzovoort, hè. Daar gaat het om. Opdat we verlichte ogen van het hart zouden ontvangen, opdat we zouden komen tot kennis van hem. Efeze 1, nou noemt u maar op. Maar door de wet is niet kennis van hem, door de wet is kennis van de zonde, staat er. Door de wet is nog wat meer dan dat, maar daar gaat het nou niet om. Hier staat het gewoon, door de wet is kennis der zonde. En als we zonde leren kennen, dan leren we ook de schuld die daar het gevolg van is kennen. Zodat men door de wet in feite neergebogen wordt totdat de dood erop volgt. En daarom is die wet een vloek, een juk, namelijk dat gedragen wordt door de mens op wie die wet gelegd is. En zelfs wordt dat juk gedragen door mensen op wie het helemaal niet gelegd is. Maar daar hebben we het nou even niet over, maar dat gebeurt ook. Maar men wordt daardoor niet gerechtvaardigd. Integendeel, men komt tot kennis van de zonde en men komt daardoor tot kennis van de zondaar, maar daardoor wordt men niet gerechtvaardigd. En ik heb het al eerder gezegd, iemand die onder de wet leeft, heeft hooguit kennis van wie hij zelf is, maar daardoor wordt hij niet blij van, in elk geval. Dat is onmogelijk. Wat raar is dat, hè? Dat mensen tegenwoordig een vermogen uitgeven om zichzelf te leren kennen. Want een psychiater is niet goedkoop, hoor. Hè? Ja. En worden ze daar blij van? Nou, vergeet het maar. Integendeel, hè? Integendeel. Ze hebben steeds meer psychiaters nodig, maar daar zal het ook al om begonnen zijn. Goed, maar daar zullen we het niet over hebben. Het gaat erom dat ook deze Romeinenbrief namelijk zegt dat de overtredingen zoals de zonde, de misdaad meer wordt. Dan kom ik bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 20. Ik hoef maar één bladje om te slaan. En daar staat, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Des te meerder worden. Niet opdat de misdaad minder zou worden, ook niet opdat de misdaad beter zou blijken, maar opdat de misdaad te meerder zou worden, en staat er nog een keer, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Hebt u dat? Weet u? Ja, ik loop gevaar dat u het niet, misschien niet begrijpt, maar ik moet het toch zeggen op grond van deze verse. De zaak is namelijk, door dat ene offer van de Heer Jezus Christus, de zonden der wereld werden weggedragen. Dat zegt de schrift. Men krijgt daar slechts deel aan op grond van geloof. Dat is zonder meer zo. Maar door het ene offer van het Lam Gods werd de zonde der wereld weggenomen. Ik hoef het alleen maar zo te citeren. En daarbij speelt het feitelijk helemaal geen rol of iemand nou een klein of een grote zondaar is. Het is namelijk zogenaamd algenoegzaam. Dat is een woord wat alleen in dit verband nog maar gebruikt wordt, vrees ik. Maar het betekent dat het ene offer voldoet. Hoe groot de zonden ook zijn, het voldoet. Zodat het in de praktijk helemaal niet uitmaakt of iemand veel gezondigd heeft of weinig. Als hij tot geloof komt, wordt hij op grond van dat geloof gerechtvaardigd. Iemand die niet tot geloof komt, voor hem is het wel van belang, of in ieder geval van invloed, of hij veel of weinig gezondigd heeft. Want de ongelovige wordt wel degelijk geoordeeld op grond van de werken die hij gedaan heeft. Dat wil zeggen dat er wel degelijk sprake is van een strafmaat ook in de eeuwigheid. Dat staat nou wel in Openbaring 21 of 20. Ik kan het ook niet helpen. Het is nu eenmaal zo. Iedereen wordt geoordeeld op grond van zijn werken. Maar als het gaat om een gelovige, dan spelen die werken van de oude mens, namelijk het aantal of de grootte van de zonde, geen enkele rol meer eigenlijk. Sterker nog, de apostel Paulus haalt verscheidene malen aan in de Romeinenbrief, dat waar de misdaad of de zonde te meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig. Dat wil zeggen dat de genade altijd groter is dan de zonde. En hoe groter zondaar men was, hoe meer men zou moeten roemen in de genade die men ontvangen heeft in Christus. En daar gaat het om. Want de mens wordt niet gerechtvaardigd uit zijn werken, maar hij wordt gerechtvaardigd uit dat wat God in Christus volbracht heeft. En dat werk gaat ons vermogen tot zondigen ver, maar dan ook ver te boven. Waaruit dus volgt dat het toenemen van de zonde bij degene die onder de wet leefde, in feite Gods genade doet toenemen. Ja. En nou zeg ik niet, gelijk sommigen zeggen dat ik zeg, laat ons de zonde doen opdat de genade te meerder worden. Ik citeer uit, ik kan ze gaan niet vinden. Ja, dat is Romeinen 3, vers 8. En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen. Want dat zeg ik niet. Ik zeg niet laten we maar zondigen opdat het goede, namelijk Gods genade, te meerder worden. Dat zeg ik niet. Maar wat ik wel zeg is dat een zondaar, hoeveel hij ook gezondigd heeft, Gods genade is altijd groter. En hoe groter de zondaar naar onze normen die tot geloof komt, hoe groter Gods genade aan hem is, aan hem bewezen is. En de Heer zelf haalt dat aan in verband met een zondares, was het, meen ik, dat de Heer een voorbeeld geeft en zegt, kijk, de een wordt de schuld van, bij wijze van spreken, 5 gulden kwijtgescholden en de ander wordt een schuld weggescholden van 500 gulden. En wie zou er nou dankbaarder zijn? Ja, de genade van de Heer was dezelfde. Maar degene wie het meest is kwijtgescholden is het meest dankbaar. En de genade aan hem bewezen was dan ook eigenlijk groter. Nou, daar gaat het om. Zodat het in principe niks uitmaakt hoe groot die zonden zijn, wanneer men tenminste tot geloof komt. En of men nou een grote zondaar of een kleine zondaar was onder de wet, het maakte niet uit als men tot geloof kwam in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de tragiek is dat degenen die leefden onder de wet van die God van Abraham, Isaac en Jacob, niet geloofden in die God van Abraham, Isaac en Jacob. Anders hadden ze geloofd in een gerechtvaardig God, maar bovendien in een genade God. En dan hadden diegenen die onder de wet geleefd hebben, zoveel eeuwen, die hadden dan allemaal dat gebed uitgesproken van, o God, wees mij zondaar genadig. Want dat men een zondaar is, blijkt uit de wet en men wordt door de wet nog een groter zondaar dan men al is. Dat wil zeggen dat de zonde toeneemt. Maar als men tot geloof komt, en dat is uiteraard de bedoeling, en het was al veel langer zwart op wit in de schrift vastgelegd, dan maakt dat in principe niks uit. Ja, goed, nou heb ik het er niet over de uitwerking van ons geloof in ons dagelijks leven. Natuurlijk geloof ik dat wij als wedergeboren mensen die ons vertrouwen gesteld hebben, onze Heer Jezus Christus, dat wij inderdaad de overwinning hebben over de zonde en dat de zonde daardoor in ons zal worden teruggedrongen. Maar niet door de wet, maar doordat wij leven uit de genade en vanuit de vergeving van zonde die we hebben ontvangen. Begrijpt u? Want dat is vrijheid dan. Dan hoeven we ook niet meer bij elke zonde ons af te vragen van, oh, nou is mijn verhouding met de Heer verstoord enzovoorts. Want dat is een verschrikkelijk leven, hoor, laat ik u dat vertellen. Wij leven precies andersom, namelijk vanuit de vergeving van zonde. Dat wil niet zeggen dat zonden ons niet spijten enzovoorts, maar dat we in ieder geval weten dat onze relatie met God niet afhankelijk is van ons, maar van Hem. Begrijpt u wel? Ja, het is moeilijk om het uit te leggen. Het kan zo makkelijk verdraaid worden. Ik ben me dat heel goed bewust. Het gebeurt ook veel. Maar ik blijf het toch herhalen. Dit is Bijbelse waarheid. Dat door de wet de zonde toeneemt. En als u dat niet begrijpt van een rechtvaardig God, wel, dan is de verklaring deze. Dat Gods genade veel groter is dan de zonde van de mens. En dus uiteindelijk maakt dat niks uit. En is het eigenlijk zo dat hoe groter zondaar men is, en hoe meer men blijkt een zondaar te zijn, ook door de wet, hoe meer men getrokken zou worden tot een genade God. In plaats van dat men voor hem op de loop gaat, dat men juist naar hem toe zou gaan om een beroep te doen op zijn genade. Begrijpt u wel? Dat is een heel eenvoudige waarheid. En daartoe is de wet. De misdaad neemt toe, de overtreding neemt toe, de zonde neemt toe. Dat staat hier allemaal. Maar het zou moeten leiden tot Christus. We zouden onze toevlucht moeten nemen, niet tot het verbond der wet, maar tot het verbond der genade, wat al 430 jaar daarvoor met Abraham gesloten was. Ja, dat is het verhaal. En dat is tragisch dat ik dat nu allemaal moet uitleggen, terwijl bijna 2000 jaar geleden de wet vervuld is geworden. En desondanks leven nog veel mensen onder de wet. Onvoorstelbaar. Niet 430 jaar later, maar minstens 19 eeuwen later. Hè? 19,5 is het inmiddels. Onvoorstelbaar. En toch is de schrift er zo duidelijk over. Ik las u Romeinen 5 vers 20. De misdaad is te meerder geworden door de wet. Daar. Want onder de wet heerste de zonde, zegt ook vers 21 van Romeinen 5. De zonde heerste tot de dood. Niet alleen is dat een tijdsaanduiding, maar het is ook de werking van de wet. De wet veroordeelt de mens immers tot de dood. De mens heerst niet zolang als de mens leeft, hoewel dat ook waar is. Maar de wet bespoedigt feitelijk de dood van de mens, omdat de wet de mens ter dood veroordeeld. Hè? Dus de wet heerst tot de dood. Maar dan staat erop dat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, onder de wet vanzelfsprekend, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Want wij als gelovigen leven niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En door de heerschappij van de genade neemt de rechtvaardigheid toe, en door de heerschappij van de wet neemt de zonde toe. Ja, dat is evangelie. Het wordt trouwens nog bevestigd in Romeinen 7. Staat het weer. Er staat in vers 8 bijvoorbeeld van Romeinen 7. Daar staat: maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. De zonde neemt oorzaak in het gebod. Dat wil zeggen dat het gebod de oorzaak is van de zonde. Of heel eenvoudig: de wet is de reden, is de grondslag, is de aanleiding, hoe moet je dat zeggen, waardoor de mens zondigt. Als de wet zegt, gij zult niet doden, dan heb je meteen iemand op een idee gebracht. Ja, daar kom je zo gauw niet op, maar dat is voor sommigen ook een idee om zijn problemen op te lossen. Nou ja, goed, dan praten we niet over. Gij zult niet stelen dan. Dat is voor sommige mensen ook een oplossing van een nijpend probleem. Ja, lege maag en een lege portemonnee. En gij zult niet. Dat kan ook. Op een idee. Het is niet de bedoeling van de wet. Maar daarom werkt het zo wel. Het is ook geen fout van de wet. Het is een fout van de zondaar op wie de wet ligt. Niet de wet is verkeerd. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, zegt vers 12 van ditzelfde Romeinen 7. Daar mankeert het niet aan. Het mankeert aan de zondaar op wie de wet gelegd is. Daarom, God heeft niet een verkeerde wet gegeven of een wet die niet werkt, maar het punt is dat die mens niet werkt. Die mens kan dat niet. Dat is het hele verhaal. En de wet heeft daarom een averechtse uitwerking, namelijk omdat de mens averechts is. U kent toch allemaal dat verhaal dat als je een varken vooruit wil hebben, moet je hem niet aan zijn oren meetrekken? Heb je dat nooit gehoord? Ik heb er geen verstand van varkens, maar ik heb dat laten vertellen. Als je probeert hem mee naar voren te trekken, trekt hij juist terug. Die komt niet mee, die trekt terug. Gaat hij de andere kant op. Als je hem vooruit wil hebben, moet je maar zijn staart trekken, hebben ze mij verteld. Ja, heb je wel eens een kat aan zijn staart getrokken dan? Zie je dat het averechts werkt? Dat is een heel normale zaak hoor, dat komt veel voor. Dat is met een mens ook zo. Als je een mens gaat vertellen, je moet zus en zo en niet dit en niet dat, gaat hij precies de andere kant op. Ja, dat is echt een... Ja, misschien heb u geen kleine kinderen meer, maar anders is het een aardige tip misschien nog, hè? Het werkt echt zo. Het is verkeerd om. Je kunt mensen beter voorgaan en voorleven, in plaats van hem te vertellen, je moet dit en je moet dat en je moet niet zus en je moet niet zo. Dat meen ik heel serieus. Dat helpt namelijk niks allemaal. Maar hem voordoen, voorleven zal ik maar zeggen, niet zo nadrukkelijk, maar gewoon zelf. Je houdt aan je eigen principes, dat is de beste manier van opvoeding. Ik ben wel een jonge vent, maar dat heb ik al lang door. Hè? Ja. Want een wet werkt niet, een wet geeft alleen overtreding. En zo staat het hier ook. De zonde neemt oorzaak in het gebod. En het wordt nog een keer herhaald ook, namelijk in vers 11. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Romeinen 7 dus, vers 11. 1 Korinthe 15 vind je dat ook. Ik zoek het nou maar niet meer op, maar 1 Korinthe 15, vers 56 is het. Daar staat ook dat de kracht der zonde is de wet. Ja. De zonde is de zondige natuur van de mens, of het zondaar zijn van de mens. En zijn kracht, zijn werking dus, komt voort uit de wet. De kracht der zonde is de wet. Dat staat er nou eenmaal.
Wet
verwekt zonde. In ieder geval verwekt de wet overtreding. Dat is heel gemakkelijk, want overtreding wordt geacht iets te zijn wat in strijd is met een wet. Als er geen wet is, dan heb je dus ook geen overtreding, zegt de Romeinenbrief. Maar overtreding en zonde, dat is gewoon, dat is synoniem, dat is in feite hetzelfde. Zonde is namelijk ook een overtreding van regels die nou eenmaal bestaan. Van normen die dan misschien niet zwart op wit staan meteen, maar die wel degelijk bestaan. Zie? Dus de wet werkt precies averechts. En ieder die onder de wet leeft, komt tot de ontdekking dat hij een zondaar is. Maar het evangelie is juist dat wij de mensen prediken dat ze, wanneer ze geloven in Christus, geen zondaar meer zijn. Nou ja, voor God niet meer, en daar gaat het maar om. Voor onszelf blijven we dat, hoor. Natuurlijk, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zegt Johannes, dan liegen wij en de waarheid is in ons niet. Maar het neemt niet weg dat wanneer dat wat uit God geboren is, volgens diezelfde Johannes, niet zondigt. Dat wat wedergeboren is, dat is die nieuwe natuur die wij in Christus ontvangen hebben, dat nieuwe leven, wat ergens in dit oude leven zit, dat nieuwe leven is in Christus volmaakt. En God kent ons als gelovigen slechts op grond van dat nieuwe leven. En wanneer we daaruit leven, is dat de overwinning op de zondaar, op de zonde, en is bovendien de heerschappij van de genade in het leven van de gelovigen. En daar gaat het om, dat probeert Paulus een heel brief lang aan deze Galaten te vertellen. Want we moeten terug naar de Galatenbrief dan, hè? Waarin vers 19 van hoofdstuk 3 stond, de wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Hij heeft een functie gekregen, maar die functie is in feite dat het de zonde doet toenemen. Bewijs ervoor? Wat dacht hij van gewoon de Bijbelse geschiedenis? De geschiedenis van het volk Israël wat onder de wet geplaatst was. Ja. Iedereen weet dat, en zeker ongelovigen weten dat ook, dat juist die geschiedenis van Israël in hun eigen boek, in hun eigen Oude Testament, in hun eigen heilige schriften, een geschiedenis is, een verslag is van zonde en van allerlei gruwelen enzovoorts. Zo zelfs dat er vertalers geweest zijn, zoals Obink en Brouwer, die gevonden hebben dat ze bepaalde delen van de Bijbel maar niet moesten vertalen, omdat het niet geschikt was om het te lezen. Zo gruwelijk. En ik heb iemand gekend die zei, de Bijbel wordt bij ons niet gelezen, want al die gruweldaden en al die ontucht in de Bijbel, dat kan ik mijn kinderen niet voorlezen. Dat was een ongelovige. Maar zo kun je het ook zien, hè? Wel, dat is het resultaat van de wet. Ja. Wat was het eerste artikel van de wet? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht, enzovoorts. En er is geen God nevens mij, enzovoorts. En Israël heeft de hele geschiedenis lang alle andere goden ongeveer gediend, behalve Jehovah. Precies andersom. Hè? Ja. En gij zult niet doden, zei God tegen Israël, maar Israël doodde haar eigen God. Of niet? Ja, je mag je niet meer zeggen tegenwoordig, hè? Dat weet u toch, hè? Dat mag je niet meer zeggen, krijg je een proces. Maar het staat in de Bijbel, het is wel zo. Gij zult niet echt breken, maar Israël verbrak het huwelijk wat zij gesloten had met haar man, haar heer, namelijk. Hè? Dat staat er allemaal in. Het is precies allemaal gebeurd. Al wat de wet verboden heeft, is juist door het volk wat onder de wet geplaatst was uitgevoerd. U ziet dat het averechts werkt. Nou, daarom leven wij ook niet onder de wet. De wet staat er is onder overtredingen wil daarbij gesteld totdat. En dat is zo'n mooi woord, hè? Totdat. Dat is een tijdslimiet. Het is pas 430 jaar na Abraham gekomen. Maar er was ook een totdat. Het zou namelijk ook weer tamelijk bijtijds ophouden. En in feite is het verbond, de wet, het eerste verbond wat God ooit met de mens sloot, wat inmiddels vervuld is en daarom zijn werking gehad heeft en tot het verleden behoort. Dat is het verbond, de wet. Al die andere verbonden die God gesloten is, zijn nog niet vervuld. Maar deze wel. De wet is namelijk totdat, wel, er staat totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Aan degene wie het beloofd was, betekent dat. Want er was een belofte gedaan aan iemand. Weet u het nog? Kijk, als je dit vers leest zonder het voorgaande te weten, dan kom je er nooit meer uit. Maar je moet vasthouden wat in de voorgaande versen stond. Het ging om de wet en het ging om de belofte. En daarom staat hier, de wet is daarbij gesteld, namelijk bij de belofte, totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie die belofte gedaan was. Niet aan wie de wet beloofd was, maar aan wie de belofte gedaan was. En aan wie was dan de belofte gedaan? Met Abraham en zijn zaad, hè? Abraham en zijn zaad, namelijk uit vers 16. Abraham en zijn zaad, in het enkelvoud staat er, weet u nog? En zijn zaad, het welk is Christus. De belofte was gedaan aan Abraham en aan Christus. En de wet werd daarbij gesteld 430 jaar later, totdat die Christus gekomen zou zijn. Toch? Ja. De wet werd erbij gesteld totdat de belofte vervuld zou worden aan degene aan wie het beloofd was namelijk. Dat staat hier. Totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Dat wil zeggen aan wie de belofte gedaan was. Want dat staat er eigenlijk hoor. Het is een wat lastige vertaling. Maar uit het verband blijkt de betekenis heel duidelijk. En er staat er, en zij is door de engelen besteld in de handen des middelaars. Dat is ook een moeilijke, het wordt echt een beetje moeilijk deze verse. En dat komt mede door een wat lastige vertaling. Misschien kunt u dat niet zo controleren, maar als ik deze verse lees en het gebrekkige Nederlands zie, dan constateer ik meteen dat de vertalers dus niet begrepen hebben wat ze vertaalden. Ze hebben letterlijk vertaald, en die Statenvertalers altijd nog dankbaar voor, dat ze dat zo goed mogelijk gedaan hebben, zelfs als ze het niet begrepen, maar hier tonen zij het niet goed begrepen te hebben. De zaak is namelijk dat de wet 430 jaar later besteld was, bezorgd was dus, hè, in de hand van... Ja, er staat des middelaars, maar er staat een middelaar. Dat woord de staat er namelijk niet. Er staat gewoon, hij is besteld in de hand van middelaar. En aangezien de grondtekst ook geen hoofdletters of kleine letters kent, is het dus zo dat de vertalers bepaald hebben of ze het woord middelaar met een hoofdletter of met een kleine letter zouden schrijven. En als u het mij vraagt, dan hebben ze hier verkeerd gegokt. Want de wet is besteld in de handen van een middelaar, inderdaad. Het was niet de middelaar, maar een middelaar. Het was namelijk Mozes. Want Mozes is de middelaar van het oude verbond. En het gaat hier om het oude verbond. Dus het woord middelaar zou niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter geschreven moeten zijn. Die middelaar, wel als u wil weten wat een middelaar is, is er eigenlijk maar één manier om dat te weten, om dat uit te zoeken, dat heb ik voor u dus ook maar gedaan. Dat is opzoeken welk woord het is in het Grieks en dan kijken overal waar dat woord in het Grieks voorkomt. Dan weet je wat het is. Hè? Dan heb je geen woordenboek bij nodig, maar alleen een Bijbel en een concordantie. En dan kom je terecht, maar in een paar schriftplaatsen, namelijk in dit vers en in het volgende, vers 20, maar die bespreek ik niet apart. Daarna vinden we dit woord middelaar alleen nog in 1 Timotheus 2. Dus daar blader ik maar even naartoe, het zijn maar een paar versen. 1 Timotheus 2, vers 5. waar we dezelfde woorden tegenkomen als in Galaten 3 vers 19, waar we net vandaan komen. Er staat namelijk, want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. En hier wordt over een andere middelaar gesproken, namelijk de middelaar Christus. Staat er ook duidelijk, hè? Er is één God en er is ook één middelaar Gods en der mensen, namelijk de mens Christus Jezus. Hoe dat er staat, hè? Want er had ook kunnen staan, staat er niet hoor, maar er had kunnen staan, er is één God, er is ook één middelaar van God, want wie is de middelaar? Ja, de middelaar is God. Ja. Maar er staat, er is één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Als ik het uit mijn hoofd opzeg, dan zijn er altijd mensen die zeggen, maar Christus is toch God? Die kennen hun Bijbel niet. Maar hier wordt van de mens gezegd dat hij een middelaar is van God. Dat klopt, want het gaat over God die mens werd. Maar het aardige is weer dat hij, ondanks dat hij hier mens genoemd wordt, toch niet eerst genoemd wordt bij zijn menselijke naam, namelijk Jezus, maar bij zijn naam die hem toekomt in zijn verheerlijking, namelijk Christus. Dat is het eigenaardige. En daarom staat het er zo mooi, hè? Eén God. Waarom staat het erbij? Waarom staat er bij dat er één middelaar is, staat er ook nog bij dat er één God is? Wel, omdat die middelaar zelf God is. Daarom staat het erbij. Dus één middelaar is één God. Dus een middelaar Gods, oftewel ook één middelaar van de mensen, want die middelaar staat tussen God en de mensen in het midden, daarom heet hij zo. Dus degene die in het midden staat en daarom bemiddelt, de verbinding tot stand brengt. En hij wordt genoemd de mens, en dan Christus, maar Christus is de naam van degene die zit aan de rechterhand Gods, omdat hij God is. Dus is de mens, Christus Jezus, en dan zie je meteen hoe hij de middelaar is. Hij is de enige middelaar tussen God en de mens, omdat hij zowel God als mens is. Zie? Mooi, als je dat leert verstaan, hoe dat in elkaar steekt, dan is het zo mooi en vergeet je het ook nooit meer. Er is maar één door wie we tot God komen. Dat is niet Maria, zou ik er in Eindhoven bij zeggen. Maar, hè? Maar het is de Heer Jezus Christus, die mens en God is. En u ziet een middelaar, maar hij is uiteraard een middelaar niet onder het oude verbond, maar een middelaar onder het nieuwe verbond. En dat staat er ook in de andere schriftplaatsen waar dit woord middelaar voorkomt. Dat is namelijk alleen nog maar in de Hebreeënbrief, en wel drie keer. Dat is in Hebreeën 8, vers 6... waarover de Heer Jezus Christus gezegd wordt. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is. Hij is de middelaar van een beter verbond. Wat was dat minder goede verbond? Was namelijk het oude verbond, dat van de wet. Maar hij is de middelaar van een beter verbond, dus het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is gebaseerd op de belofte aan Abraham. Namelijk dat men gerechtvaardigd wordt uit geloof. Daar is hij een middelaar van, maar dat hebben we zojuist gelezen. Omdat hij immers het zaad van Abraham is. En daarom is de belofte gedaan aan hem. En daarom is hij de middelaar van die belofte. Maar daarmee vanzelfsprekend de middelaar van dat nieuwe verbond. Want dat is de vervulling van de belofte. Ik hoop dat u het zo snel kunt volgen, hè? Dat is een simpele gedachtegang. Hij is dus de middelaar van een beter verbond, het welk in betere, leest hij vooral verder, het welk in betere beloften, of beloftenissen, bevestigd is. Weet u nog, het verbond wat tevoren bevestigd is op Christus, Galaten 3 was dat, hebben we de vorige keer over gesproken. Wel, dit betere verbond, het nieuwe verbond, is namelijk bevestigd in die belofte. Daar, dat is de vaste bevestigen, hè? Dat is de vaste basis voor het nieuwe verbond. En daar zit nog altijd de gedachte achter dat het nieuwe verbond hoger is en grotere rechten heeft dan het oude verbond. Dat lijkt vreemd, omdat wat eerst komt altijd eerst maalt, hè? De eerste is de hoogste. Maar in de Bijbel hebt u wel eens gezien dat het net andersom is, dat daar de tweede altijd de eerstgeboorterecht krijgt. De tweede neemt de plaats van de eerste in en is hoger. Maar dat komt omdat dat nieuwe, namelijk dat betere verbond, al beloofd was voordat er maar een oud verbond bestond. Zie?
430 jaar eerder
werd het nieuwe verbond aangekondigd. Terwijl het nog niet eens een oud verbond was. En daarom is het nieuwe verbond hoger, omdat het op iets hogers gebaseerd wordt. In dezezelfde Hebreeënbrief wordt het nog anders uitgelegd. Want er wordt uitgelegd dat de Heer Jezus Christus ook de hoge priester is van het nieuwe verbond. Maar het is een hoger hoge priesterschap dan het hoge priesterschap van Aaron onder het oude verbond. Omdat het hoge priesterschap onder het nieuwe verbond te maken heeft met Abraham en de ontmoeting die Abraham had met Melchizedek. Want Christus is hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En voordat ooit Aaron onder het oude verbond maar hoge priester was, was er al geweest de hoogpriester Melchizedek. Van wie wij vele dingen te zeggen hebben en zwaar om te verklaren. Enzovoorts, volgens Hebreeën 5, maar daar hebben we het een andere keer dan wel over. Hè? Maar zo zit dat. De tweede, dat wat als tweede kwam, was hoger en is de vervulling van dat wat oorspronkelijk en voordat de eerste kwam al beloofd was. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Nou, en dan zoeken we nog een keer even op het woord middelaar. Dat is in Hebreeën 9, waar feitelijk allemaal hetzelfde staat, namelijk in vers 15. Daar staat, en daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. De middelaar des Nieuwe Testaments. En het woord testament is in de grondtekst precies hetzelfde als het woord verbond. Alleen de vertalers vertalen het met testament als het iets met dood te maken heeft. Met erfrecht. En als ze dat in het verband niet zien staan, dan maken ze er gewoon verbond van. Dat maakt het wat lastig. Maar je moet het dus weten, dat of in het Nederlands er staat verbond of testament, dat maakt niks uit. Het is precies hetzelfde. Het is een keus van de vertalers. Dus hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En daarom niet van het oude, uiteraard, hè. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En dan gaan we nog even verder, want dan komen we in Hebreeën 12, waar de uitdrukking nog een keer staat. Hebreeën 12, vers 24. Waar staat dat wij als gelovigen gekomen zijn tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En wie die Jezus is wel, dat werd in de voorgaande 12 hoofdstukken van de Hebreeënbrief verklaard. Namelijk, hij is de mens, Jezus. Die gezeten is aan de rechterhand Gods. Ja. Maar goed, daar zullen we het dan verder niet over hebben. U ziet nou dat het woord middelaar in feite overal gebruikt wordt. Eigenlijk alleen voor de Heer Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. En dat zal ook wel de reden geweest zijn waarom de vertalers ook in Galaten 3 vers 19... de enige andere keer waar dit woord voorkwam, het hebben toegepast op Christus. Maar dat is het nou net niet, want het is van toepassing op Mozes. Maar Mozes als de middelaar van het oude verbond is een type van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Want zoals het oude verbond een illustratie is feitelijk van dat nieuwe verbond wat komen zou, zo is de middelaar van het oude verbond een illustratie van de middelaar van het nieuwe verbond. En daarom wordt tot Mozes gezegd, Mozes een profeet als gij zal komen. En wie naar hem niet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. Wie naar Mozes niet luisterde, kon in het algemeen gewoon blijven leven. Niet altijd trouwens, maar in het algemeen natuurlijk wel. Want u weet toch, er waren 600.000 ongelovigen min 2, hè? Onderweg in de woestijn, dat weet u toch? Ja, nou ongeveer dan, hè? Maar zo was het, ze hebben niet allemaal geluisterd, ze zijn wel in leven gebleven. Maar als de profeet, als Mozes uit datzelfde volk zou opstaan, namelijk de Heer Jezus Christus, van wie Mozes een beeld is, dan zou men naar hem moeten luisteren, omdat men anders inderdaad uit het volk zou worden uitgeroeid. En dat gebeurt inderdaad, want wie niet gelooft in de Heer Jezus Christus, komt inderdaad terecht in de dood. Eventueel de tweede dood, maar niettemin in de dood. Dat is de gedachtegang. En dat deze woorden over het bestellen van het oude verbond in de hand van de middelaar wel degelijk slaat op Mozes, dat mag dan blijken eventueel uit Handelingen 7, waar het namelijk bijna net zo gezegd wordt en waar wel degelijk gesproken wordt over Mozes. Handelingen 7 vers 38. Moet eigenlijk lezen vers 37 in dit verband. De woorden van Stefanus. Daar staat, deze is die Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien, en dat is goed met hoofdletter gezet, dien zult gij horen. Zie, Stefanus heeft het over Mozes en zegt, Mozes is die man tot wie God gezegd heeft, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Gelijk Mozes, dat wil dat zeggen. Hè? Een profeet als Mozes zal verwekt worden. Daarna zouden we moeten luisteren. En dan vers 38, deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. En er staat dus dat Mozes uit de hand van op zijn minst één engel de woorden van God, namelijk de wet, ontving. En daardoor wordt Mozes inderdaad de middelaar bij wie de wet besteld werd uit de handen van de engelen. En het wordt dan nog eens een keer herhaald in vers 53 van dezezelfde redenvoering. Handelingen 7, vers 53. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Het moet duidelijk zijn dat het engelen waren die de wet besteld hebben in de handen van Mozes. En die is dus de middelaar. Zoals het dan ook bedoeld wordt kennelijk in Galaten 3, vers 19 en 20. Het is trouwens Mozes zelf die in het Oude Testament zegt dat hij stond tussen de Heere en tussen u, zegt hij tegen Israël. Ik stond tussen de Heere en tussen u, Deuteronomium 5, vers 5. Waarmee je dus ziet dat hij inderdaad daar midden tussen stond. De middelaar was tussen de Heere en het volk van Israël. Maar goed, hier in Handelingen ziet u dus inderdaad dat van Mozes eerst gezegd wordt dat iemand als hij zou opstaan, en dat is kennelijk Christus, en daarna wordt gezegd dat Mozes, hij zelf namelijk, de wet ontvangen had door bemiddeling van de engelen enzovoort, en die was bestemd voor het volk. Wel, een profeet als Mozes zou dus evengoed het woord van God brengen aan het volk, of anders, Mozes was de middelaar van een oud verbond. Iemand als Mozes, een profeet als Mozes, is dus vanzelfsprekend de middelaar van het nieuwe verbond. En vandaar dat ik ook steeds kan zeggen dat het oude verbond illustratie is van het nieuwe. Het is als het ware het plaatjesboek. Mozes was immers degene die zelf de wateren van de Jordaan had, de Nijl bedoel ik in de eerste plaats. Mozes was degene die de wateren van de Nijl had overwonnen. Is een drijvend ding. Zoals eens Noach de zonvloed overwon, of overleefde, zo overleefde Mozes de wateren van de Nijl. En zijn naam betekent onder andere dat hij uit het water getrokken is. Mozes, zeker. Uit het water getrokken. Ja. En dat is een beeld van dood en opstanding. Degene die de dood zou overwinnen, die de macht had over het leven. En die ondanks alles in leven bleef. Mozes was degene die gedood moest worden volgens de Egyptische wet. Alle jongens namelijk. Mozes was degene die eigenlijk menselijke wijze gesproken had moeten omkomen op de Nijl. Want daarin verdrinkt men gewoonlijk. Nou ja, de farao zelf met zijn legers is erin verdronken. Maar hij leefde toch. Zie. Nou, dat is wat er gebeurd is. Hij is dus een beeld daarin van de Heer Jezus Christus, de vorst des levens, die de dood overwon. En daarna was Mozes ook degene die uiteindelijk zijn volk uitleidde uit de slavernij. En dat is wat de profeet als Mozes ook doet, de Heer Jezus Christus. Is degene die uitleidt uit de slavernij, niet alleen ons, maar iedereen die, of niet alleen Israël, maar iedereen die met Israël meegaat. We lezen ook in de Bijbel dat een heleboel Egyptenaren met Israël uittrokken. Ja, Caleb, dat was een van die twee die ik net bedoelde. Caleb bijvoorbeeld, hè? Ja, was een heiden. Was geen Israëliet van geboorte. Was een heiden, hij was toegevoegd aan de stam van Juda. Hij was een hond, dat betekent zijn naam. Caleb betekent dat hij een hond was. Een hond is een heiden, hè? Maar het staat ook bij, ik weet niet meer uit welk volk het was. Uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, hij was geen Israëliet, hè? Keziet. Een Keziet, ja. Het was geen Keeshond, toch, hè? Nee, dat was... Maar in ieder geval, hij was geen Israëliet. Maar u werd in Israël toegevoegd. Hij ging mee, werd met Israël verlost. En zo is het met ons ook. We hebben deel gekregen aan de zegeningen van Israël. We zijn verlost. Nou ja, met een hemels Kanaan, een hemelse erfenis. Maar niet tenminste dat op grond van de belofte aan Abraham. En daar gaat het maar om, hè. Dus nou keren we terug naar Galaten 3 vers 19. Zijn we bijna klaar met één vers vanavond. Waar dan gezegd wordt dat het oude verbond, de wet, is erbij gekomen. Na 430 jaar, wat was al gezegd. En door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En waarom staat dat er nou? Dat die wet besteld was in handen van de middelaar. Wat heeft dat er nou mee te maken? Wel eenvoudig dit. Dat Mozes als middelaar van het oude verbond een type is van de middelaar van het nieuwe verbond. En dan moet je eens luisteren. En de middelaar van het nieuwe verbond, ja, dat is de Heer Jezus Christus. Maar je had ook kunnen zeggen, de middelaar van het nieuwe verbond is het zaad van Abraham. Maar Abraham was, het zaad van Abraham is degene op wie de belofte bevestigd was. En ik hoop dat u nu even begrijpt hoe het zit. De belofte was bevestigd op het zaad van Abraham, het welk is Christus. Maar het nieuwe verbond ook. Dat is ook bevestigd op Christus, uiteraard. En Mozes, die de middelaar is van het oude verbond, is een type van Christus. Zodat alle lijnen bij de Heer Jezus Christus uitkomen. En begrijpt u me goed, het verbond der belofte was oorspronkelijk gegeven aan Abraham, maar werd bevestigd ook op het zaad van Abraham. Maar het oude verbond was gegeven via de middelaar Mozes, maar het wordt vervuld in de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Zodat er een lijn van Abraham loopt en die komt uit bij Christus als de vervuller. Maar er is een lijn die van Mozes loopt ook naar Christus als de vervuller. En dan is de vraag, hey, hoeveel middelaars hebben we nou eigenlijk? En dan ben ik in het volgende vers, hè? Want dan wordt die vraag gesteld. Daar staat namelijk, de middelaar is niet van één. Ze hebben weer het woord middelaar er nog een keer tussen gezet. Dat is wel een beetje erg veel. Staat schuin gedrukt. Je kunt het rustig weglaten weer, hoor. En de middelaar is niet van één. Maar God is één. Kijk, het punt is namelijk, ik zal het meteen proberen met eigen woorden uit te leggen. Dat we hebben hier te maken met eigenlijk twee verbonden. De een is die van de belofte met Abraham. En de een is die van de wet via Mozes. En hier in dit schriftgedeelte gaat het om twee verschillende dingen. Hè? Wat wordt men nou gerechtvaardig uit verbond met Abraham of uit verbond met Mozes? Uit de belofte, en door genade dus, of uit de wet? Zie, daar gaat het tegenover elkaar. En beide hebben een middelaar. Het zaad van Abraham, of Abraham en het zaad van Abraham is daar de middelaar van de belofte. Maar laten we maar zeggen Abraham. En Mozes is de middelaar van het verbond der wet. En beide lijnen komen uit bij één. Maar er staat een middelaar is niet één, is niet van één. Dat wil zeggen, het gaat om twee dingen, twee verschillende dingen hier. Maar hoewel het om twee verschillende dingen gaat, namelijk Mozes en Abraham tegenover elkaar, is het toch zo dat God één is. Eén niveau hoger, zal ik maar zeggen, boven die verbonden komen terecht bij één. Het mogen dan twee verschillende verbonden zijn. Ik kan er nog wel meer op noemen dan alleen die twee. Maar het neemt niet weg dat al die verbonden uitkomen, of afkomen moet ik eigenlijk zeggen, van die ene God. Dat wil zeggen, de middelaar mogen dan meerdere middelaren zijn, in verband met al die oude verbonden, zal ik dan maar zeggen. Maar het komt van één God vandaan. En dat is wat vers 20 dan vaststelt. De middelaar is niet van één, maar God is één. En dat hangt dan meteen samen met de vraag in vers 21, is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Want als de wet tegen de beloften van God is, als het er tegenover staat en het bestrijdt, dan zou dat inhouden dat God niet één is, maar op zijn minst twee. Want dan zou God zichzelf tegenspreken. Ik hoop dat u begrijpt waar ik het om heb. Hè? Het zijn twee middelaren, staat tegenover elkaar, maar het komt van één God vandaan. Moet dus één zijn. Is dan de wet tegen de belofte? Nee, dat kan natuurlijk niet, want het komt bij diezelfde God vandaan. En dan staat ook dat zij verder. De wet is niet tegen de belofte. Dat woord is vertaald met tegen. Eigenlijk staat er een woord wat letterlijk betekent naar beneden. Het voorzetsel ana in het Grieks, druk naar beneden. Alsof de wet de beloften bestrijdt en onderdrukt. Dat is de gedachtegang. In het Nederlands heet dat dan gewoon tegen. Hè? Maar is de wet tegen de belofte? Volstrekt niet, zal de nieuwe vertaling wel hebben staan. En de Statenvertaling heeft dus dat zij verre. Natuurlijk is het niet in strijd. Die dingen kunnen niet met elkaar in strijd zijn. Ze zullen elkaar moeten bevestigen. En dan staat er ook dat zij verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar Paulus zegt, het is nou eenmaal niet zo. De wet is niet machtig om levend te maken. De wet blijkt maar één macht te hebben, namelijk om dood te maken. Ja. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Zie. Dus indien er een wet waren gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar, zegt de apostel, de schrift heeft het alles niet onder de zonde besloten, staat er, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En wat gezegd wordt is dit, dat God de alles, het al, en in ieder geval de mens, en zeker Israël, geplaatst heeft onder de zonde, opgesloten heeft onder de zonde en daarmee ook onder de wet. Want het besloten staat hier, maar dat betekent niet dat er een besluit genomen is, het betekent inderdaad dat het opgesloten was. God heeft er iets overheen gezet, heeft ze opgesloten onder de macht van de zonde. Waarom? Want dat kunnen wij mensen niet begrijpen eigenlijk, hè? Waarom onder die zonde en waarom onder die wet? Wel, er staat erbij. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Die wet werd gegeven, daardoor nam de zonde toe. Zodat des te uitdrukkelijker zou blijken dat waar de mens zijn eigen werken, zijn eigen pogingen in het werk stelt, dat hij daar faalt. Dat is wat de wet demonstreert. De wet doet zonde toenemen, niet rechtvaardigheid. Daarmee wordt dan geïllustreerd of duidelijk gemaakt dat in de mens inderdaad geen goed woont. En dat hij dus afhankelijk is van iets heel anders. En dat hij een andere weg tot zaligheid moet kiezen. Een weg niet die hij zelf kan maken of kan bewandelen of kan uitvinden. Maar een weg die iemand anders voor hem moet maken, omdat wat hij zelf ook doet, gaat fout. Kennen u die mensen ook met twee linkerhanden? En die rechts zijn, bovendien, hè? Komt niks van de recht. Kun je niks laten doen, laat alles uit hun handen vallen, alles gaat verkeerd. Vooral op maandag. Hè? Ja, de 13e, ja, nou goed. Maar in ieder geval, weet je wel, dat, nou, zo is elk mens. Wat hij ook doet, het gaat fout. Twee linkerhanden, komt niks van terecht. Hè? Ja, u kent er ook één, geloof ik, hè, zo te zien. Ja. Nee, maar zo. Dat is de situatie van elk mens. En daarom, wat God aan de mens belooft, is dan ook inderdaad rust. Doe nou maar niks. Laat het nou maar eens aan een ander over. En dat is wat via de wet ook geïllustreerd wordt. Het is wel aan de negatieve kant. Maar niettemin wordt daarmee aangetoond dat de wet is kennis der zonde. Daarmee komt het tot kennis van zijn eigen zondige natuur. En als een mens een klein beetje verstandig is, dan houdt hij prompt op met te werken. Omdat als hij wel aan het werk gaat, dan gaat alles fout. Weet u wel, spijker in de muur slaan, schilderij ophangen, op je duim slaan, kalk uit de muur, weet u. En daarna de buurvrouw nooit meer gezien. Maar goed, dat is om het ingewikkeld te maken. Maar u begrijpt het verhaal, hè? Nou, dat is het verhaal van de wet. De bedoeling is dat een gelovige rust zou ingaan. Dat de mens gerechtvaardigd zou worden uit geloof. De bedoeling is dat een mens ook in de dagen van de wet tot God zou gaan en zeggen, o God, wees mij die een zondaar ben. Hoe weet hij dat? Staat pas in de Romeinenbrief. Hoe wist hij dat onder het oude verbond? Omdat de wet dat demonstreert. Niet zegt, maar demonstreert. De wet doet het blijken dat een mens een zondaar is. Waardoor? Doordat de zonden toenemen. Indien ik het goede wil doen, ligt het kwade weer bij, zegt de apostel Paulus. En dat was iemand die de wet verstond. Die erin onderwezen was. Nou. Dus God heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, die belofte aan Abraham, zou gegeven worden. Ja, uit het geloof van Jezus Christus en aan de gelovigen. En daarmee zijn we terug bij een waarheid die ik al veel eerder naar voren heb gebracht. Dat namelijk de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt uit geloof tot geloof. We hebben het niet makkelijk vanavond hoor, overigens. Het is knap ingewikkeld. Het kan niet helpen, het is hier nou eenmaal zo. Hè? Een mens, laat ik het anders zeggen, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Hoe? Wel, door het geloof. Wiens geloof? Door het geloof van Jezus Christus. Door het feit dat Hij in geloof aan het woord van God. Let wel, we hebben net gelezen. De mens Christus Jezus. Het was de mens Jezus van Nazareth. Die geloofde in dat wat geschreven stond. En dat dan ook dagelijks demonstreerde. En anderen onder de neus hield. Er staat geschreven, het was de gelovige Jezus van Nazareth die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, in dat woord uiteraard, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En daarom is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Hebreeën 12, daar staat het letterlijk zo zoals ik het nou citeer. En doordat hij geloofde, zit hij aan de rechterhand Gods en is hij daar onze middelaar en hoge priester, zegt de Hebreeënbrief vervolgens. Dat wil zeggen, wij zouden niet tot God kunnen komen als Jezus van Nazareth niet een gelovige geweest was. Dat is wat de schrift steeds opnieuw zegt. En daarom wordt de mens uit het geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd. Weet u nog, dat hebben we ooit gelezen. In ieder geval in Romeinen, maar hierin Galaten worden dezelfde dingen genoemd. Ja, in bijvoorbeeld Galaten 2 was het, vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Want de zaak is dat de Heer Jezus Christus als gelovige deze rechtvaardigheid Gods tot stand heeft gebracht en een ingang, een toeleiding heeft gemaakt tot het ware heiligdom, tot de troon van God, zal ik maar zeggen. Hij is daardoor door zijn dood en opstanding ingegaan in het binnenste heiligdom zelf. En daardoor heeft hij ons een verse en levende weg geopend, zegt Hebreeën 10, tot in dat heiligdom achter het voorhangsel. Kortom, als hij niet geloofd had, was die weg er niet. Maar voor wie is die weg er nu? Ja, in de eerste plaats voor de gelovige Heer Jezus Christus. Maar daarmee komt diezelfde zegening tot alle en over alle die geloven, zegt Romeinen 3. Namelijk, hij geloofde en is gezeten aan de rechterhand Gods en wij geloven in hem en zijn daarom ook gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is de gedachtegang die hier ook weer bevestigd wordt in Galaten 3 vers 22. Er staat, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus, daar komt het namelijk vandaan, uit staat er ook echt, ek in het Grieks, komt daar uit. Uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, die anderen dus, gegeven zou worden. De zegeningen die de Heer Jezus Christus deelachtig geworden is op grond van zijn geloof en daarom zijn dood en opstanding, die zegeningen worden gegeven aan de gelovigen. Want rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard, zegt Romeinen 1 vers 17, uit geloof tot geloof. Of zoals Romeinen 3 vers 22 het zegt, de rechtvaardigheid Gods komt uit het geloof van Jezus Christus, ja. En dan tot allen en over allen die geloven. Niet uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus. Ja. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Een heel eenvoudige waarheid, waarbij we nou vele malen hebben stilgestaan. Abraham geloofde God en wij die geloven worden gezegend met de gelovige Abraham. Of de Heer Jezus Christus geloofde. En wij die geloven in hem worden met hem gezegend en zijn met hem erfgenamen geworden van God. Dat is Romeinen 8 bijvoorbeeld waar dat staat, maar het staat natuurlijk ook hier in Galaten 3 en 4, want we hebben het al gelezen. Eenvoudig, hè? Ja. Je hoeft niet zo moeilijk te maken. God heeft alles onder de zonde besloten. Waarom? Opdat men niet uit de wet, maar uit genade gerechtvaardigd zou worden. Namelijk niet door Mozes en de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Opdat de belofte die aan Abraham gedaan was, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Mooi is dat, hè? En dat het inderdaad gaat om het geloof van Jezus Christus, dat blijkt ook uit vers 23. Want daar staat, doch, en daarmee wordt het vers gekoppeld aan het voorgaande, doch, eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Hé, het geloof kwam. Niet, er staat niet eer geloof kwam, maar eer het geloof kwam. Ik hoop dat u dat begrijpt. Geloof was er altijd al. Nou, het was er wel niet veel, maar het was er. Abraham bijvoorbeeld geloofde God. Maar hier staat dat men onder de wet was voor het geloof kwam. Maar Abraham was al voor de wet en hij geloofde. Begrijpt u het probleem? Ik hoor het al roepen, ja. Het geloof namelijk hier in vers 23 is het geloof van Christus. En als het dus staat eer het geloof kwam, wordt het geloof genoemd, maar wordt degene die geloofde bedoeld. Dat is een heel normale stijlfiguur. Dus er staat eer het geloof kwam, maar de bedoeling is eer de gelovige kwam, namelijk die met een hoofdletter. Want het gaat om het geloof van Jezus Christus. En dat geloof kwam toen Jezus Christus kwam. En als je dat nou zo invult, dan begrijp je wat er staat. Hè? Doch eer het geloof kwam, namelijk eer Jezus Christus kwam, als de gelovigen, waren wij, let op wij, wij zegt de apostel, en hij bedoelt daarmee uiteraard wij die uit de Joden zijn, Paulus en de zijnen, wij, dat is altijd bij Paulus Israël. Later heeft het over gij, namelijk in vers 27 bijvoorbeeld. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, dan slaat het ook niet alleen op Joden, maar ook op heidenen uiteraard. Maar eer het geloof kwam, waren wij namens slechts Israël onder de wet in bewaring gesteld. En hier heet het in bewaring gesteld zijn. Maar in het voorgaande vers, vers 22, heet het onder de zonde besloten zijn. Dat is precies hetzelfde. Want in bewaring zijn is hetzelfde als ergens onder besloten zijn. En of dat is onder de zonde of onder de wet, maakt niet uit, omdat het domweg hetzelfde is. Als men beheerst wordt door de wet, wordt men beheerst door de zonde. Zie? Dus, eer het geloof kwam, waren wij onder de wet, is al in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest. Zie je, wat staat er weer achter? Zijn besloten geweest. In bewaring, in een soort gevangenis eigenlijk. Tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Het geloof dat geopenbaard zou worden was niet dat van Abraham, want in het Oude Testament, Genesis 15, staat Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid. Daar gaat het dus niet om. Het gaat hier duidelijk om de gelovige Christus, het geloof van Christus, dat door Christus uiteraard geopenbaard zou worden. En dat wordt bevestigd in vers 24. Zo dan, namelijk op deze manier, zo dan, of op deze manier, is de wet onze tuchtmeester geweest. Ja, geweest hoor, tot op Christus. Ik ken mensen die teren het vers alsof er helemaal niet geweest tussen staat. Die zeggen, zo dan de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Dan zeggen ze, de wet, hoe kunt u dat aan de kant schuiven? De wet is toch de tuchtmeester tot Christus geweest. Het is verleden tijd. Het was vroeger. En niet onze, maar die van Israël. Onze tuchtmeester, niet, hij zegt niet van jullie heidenen, maar van Israël. De wet is tuchtmeester geweest tot op Christus. Tot op Christus die geloofde. Want dat zo dan wil zeggen dat het in overeenstemming is met voorgaande vers. Dan zie je dat uitdrukkelijk, dat geloof wat daar genoemd wordt in vers 23 nog steeds. Het geloof is van vers 22, namelijk het geloof van Christus. De wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus de gelovige namelijk. En dat is heel zinnig ook dat het er staat, want er staat meteen achter. Opdat wij uit het geloof, niet door het geloof, maar uit het geloof, namelijk uit het geloof van Jezus Christus, gerechtvaardigd zouden worden. De wet is tuchtmeester tot op Christus, opdat degenen die onder de wet waren, uit het geloof van die Christus vervolgens gerechtvaardigd zouden worden. Dus het is een simpele gedachtegang. Je moet alleen goed Nederlands kunnen lezen, zeg ik altijd. Hè? Nou, een goede Bijbelvertaling hebben. Want ik hoop niet dat u een nieuwe vertaling erbij hebt. Het lijkt me erg ingewikkeld, eerlijk gezegd. Ik weet niet of u dat misschien geconstateerd hebt. Maar bij dit soort versen zult u begrijpen waarom ik een Statenvertaling gebruik en niet een nieuwe vertaling. Want daar zie je het allemaal zo niet meer staan, hoor. Maar dit is een correcte vertaling. Namelijk, de wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus, want de Christus is verschenen. Namelijk, opdat wij die onder de wet waren uit het geloof van Christus gerechtvaardigd zouden worden vervolgens. Dat is een heel eenvoudige zaak. Het komt trouwens treffend overeen, staat er zelfs bij met Romeinen 10 vers 4. Namelijk, er staat, want het einde der wet. Het einde der wet, ja. Het einde der wet is Christus. Daar word je niet door gerechtvaardigd dan nog, hoor. Nee. Daar had het vers niet op. Nee, het einde der wet is Christus. Dan ben je nog niet behouden als je niet meer onder de wet leeft. Heiden hebben nooit onder de wet geleefd, maar zijn daarom nog niet behouden. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Ja. Dat is precies wat hier staat. De wet is onze tuchtmeester geweest, die van Israël, tot op Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Waarna vervolgens ook staat dat ook gij, namelijk uit de heiden, op precies dezelfde wijze gerechtvaardigd wordt. Namelijk door het geloof, of uit het geloof van Jezus Christus. Daar komt het op neer. Ik moet even stilstaan bij het woord tuchtmeester. Dat is een raar woord, hoor. In het Engels staat er zelfs gewoon schoolmaster, schoolmeester. Ja, de wet is de schoolmeester geweest. Ik weet niet, maar ik heb niet zo'n beste herinnering aan schoolmeesters. Ik heb er trouwens nogal wat in de familie. Maar het woord wat hier gebruikt, kennen we allemaal. Dat is namelijk het woord pedagoog. Het staat hier in het Grieks. Pedagogos. Hè? Een pedagoog. Iemand die verstand heeft van kinderen. Dat betekent het eigenlijk. Een kinderbewaarder. Ik heb zelfs in een of andere verklaring zien staan dat zo'n pedagoog was eigenlijk de belangrijkste dienstknecht, de belangrijkste slaaf aan wie de verantwoordelijkheid voor de kinderen was toevertrouwd. Kinderen die namelijk bewaard moeten worden. De woord bewaring had u net, hè. Doch eer het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld. Ik denk dat je bij het verhaal moet denken aan een bewaarschool. Bovendien, als we de geschiedenis van Israël onder de wet lezen, dan moeten we toch tot ontdekking komen dat het eigenlijk maar een verzameling kleuters was, hè? Of niet? Nog nauwelijks uit Egypte verlost en net al die wonderen meegemaakt enzovoort, en dan al murmureren. Ik kan het woord maar nauwelijks uitspreken, maar zij murmureerden al. En zo ging het steeds, ze waren alles vergeten. Dus we gingen steeds, toen kwamen ze later bij het land, 2 jaar later, en ze geloofden niet dat de Heer in dat land in zou kunnen brengen. Nou, een Heer die kan uitleiden uit Egypte, die kan een volk ook in het beloofde land brengen. Dus je door de Schelfzee kunt trekken, dan kun je ook door de Jordaan, zal ik maar zeggen. Ja, dacht Elia later ook, en die deed het ook weer. En even daarna Elisa, die dacht, nou, dat gaat gewoon, dan moet je gewoon met je mantel op het water slaan, en dan loop je gewoon door. En Elisa deed het ook, heb je het wel eens gelezen? Ja, de wateren zijn nog eens een paar keer geweken daar. Zo moeilijk was dat voor God niet. Het vereist geloof in die God die deze dingen doet. Net zo goed eist het van ons geloof in die God die deze dingen doet. Namelijk de zondaar rechtvaardigen uit geloof. Gelijk er geschreven is. Zo staat het dan in Romeinen 1. Nou goed, een pedagoog, een tuchtmeester is dus iemand die eigenlijk zorgt voor de kinderen. Het woord kind zit daarin namelijk. Zorg voor kinderen. De Israël bestond uit kinderen, onvolwassen. Het was nog niet volgroeid, zal ik maar zeggen. En werd dus bewaard onder de tuchtmeester, onder de wet, tot op Christus. Niet omdat ze door de tuchtmeester behouden zouden worden, maar omdat ze door Christus behouden zouden worden. Zo staat het er. Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dus niet 2 wegen tot behoud, niet wet en genade, niet verbond met Mozes en met Abraham, maar alleen het verbond via Abraham. Dat is het verbond op grond waarvan een mens gerechtvaardigd wordt. Niet uitwerkend der wet, maar eenvoudig op grond van geloof. En dan zijn er nog mensen die dan zeggen, en laten wij nu toch vooral uit dankbaarheid alsnog de wet proberen te volbrengen.
Ik begrijp daar niks van. Er staat nergens iets wat daar ook maar op lijkt in de Bijbel.
Wel in andere boeken uiteraard. Maar ja, er zijn zoveel boeken. Maar in de Bijbel vind je dat niet. Het is ook absurd. God heeft juist die tuchtmeester weggedaan. Iemand die zich plaatst onder de tuchtmeester beschouwt zich als een kind, terwijl dit schriftgedeelte in het vervolg, in de volgende verse, juist opwijst dat we door God aangesteld worden als zonen. En dat we niet langer onder de tuchtmeester zijn. En een kind moet niet terugkeren om lang kind te mogen blijven. Het moet zich ontwikkelen tot een volwassene, iemand die verantwoordelijkheid kan dragen enzovoorts. Iemand die midden in het leven staat. En het leven waar het hier om gaat is uiteraard het leven van Christus. Net zo goed als het geloof waar het hier om gaat het geloof van Christus is. Zie? Daartoe moest men opgroeien. En er was een tijdelijke aangelegenheid dus, die wet. Altijd wanneer de wet genoemd wordt, is het totdat, totdat, totdat. Want het begint met totdat de dood erop volgt. Want zo is de wet nou eenmaal. Of het is totdat het nieuwe verbond in werking treedt. Maar dat is dan ook een verbond wat van toepassing komt na de dood. Ja, want de gelovige is opgewekt met Christus. Is met hem gestorven en begraven en opgewekt. De wet heeft zijn loop gehad tot aan de dood. En de uiteindelijke dood is voltrokken aan het kruis op Golgotha. Waarna uit het graf verrees de Christus. En onder die naam. Dat is wat de apostel Petrus predikt op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Of gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Hij werd tot de Christus door zijn opstanding uit de dood. Staat daar. En niet alleen daar trouwens. Romeinen 1 vers 4 zegt het bijvoorbeeld ook. Onder andere. Maar in ieder geval. De wet is de tuchtmeester tot op Christus. Tot op de overwinning op de dood. De wet eindigt in de veroordeling van Jezus van Nazareth. En de vloek van de wet wordt vervuld in de vloek van het kruis. Want beide worden een vloek genoemd. Ja, weet u nog? Galaten 3, vers 13, ditzelfde hoofdstuk. Er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar ook de wet zelf wordt een vloek genoemd. En de wet wordt vervuld in dat kruis. Opdat daarna men gerechtvaardigd zou worden, simpelweg, door degene die daarna leeft, namelijk Christus. Opdat men door Christus gerechtvaardigd zou worden. Dat is de gedachtegang. En dan staat er nog in vers 25. Maar als het geloof gekomen. Wat is er gekomen? Als het geloof gekomen is. Wat is er gekomen? Christus, juist. De Christus Jezus, de gelovige. Als het geloof gekomen, oftewel geopenbaard is. Want zo stond het in vers 23. Als het beloofde zaad van Abraham uit vers 16 gekomen is. Je kunt het op een boel manieren zeggen. Hè? Dan zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Zo staat het. Het is eigenaardig. Ik heb het hier even systematisch opgeschreven. In Galaten 3 vers 13 staat dat het duurt tot aan de kruisiging. Die wet is tot aan de kruisiging. In vers 19 staat dat het is totdat het zaad zou gekomen zijn. De wet is erbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. Vers 23 zegt dat het is tot op het geloof van dat zaad uiteraard, van Jezus Christus. Vers 24 zegt het is tot op Christus. En vers 25 zegt dan weer tot het geloof. Want er staat, als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Dus op vele manieren wordt steeds dezelfde waarheid herhaald. Ik doe het hier ook steeds, ik ben het me wel bewust dat ik het steeds sta te herhalen. Maar dat doet Paulus hier ook. Het is zo'n belangrijke waarheid. En iemand moet het toch af en toe nog eens prediken. Nee, denk ik dan wel eens, hè. Dat is een beetje, niet zo vriendelijk klinkt dat, maar zo is het toch wel, hè. Ja. Als het geloof gekomen is, zo zijn wij, en dan zeg ik weer, wij slaat dan de eerste plaats op Israël, vers 25 nog steeds, zijn wij, Israël, niet meer onder de tuchtmeester, niet meer onder de pedagoog. Nee. En dan vers 26, want gij, en nou is het niet meer alleen wij uit de Joden, maar gij is ook uit de heidenen, want gij zijt allen Ja, er staat er niet eens hoor. Er staat in de vertaling wel kinderen, maar het staat er niet. Ja, ja, dan zie je dat de vertalers het ook niet begrijpen. Er staat zonen namelijk. Want gij zijt allen zonen Gods. Als kind was men onder de tuchtmeester. Onder de pedagogos. Want dat pet enzovoorts, dat spreekt over een kind, hè? Ja. Maar wij zijn niet meer kinderen, dat zou onder de wet zijn. Er staat, gij zijt allen zonen Gods. Waardoor? Door het geloof in Christus Jezus. Want wie is Christus Jezus? Christus Jezus is de Zoon van God. En wij die in hem geloven, zijn zonen Gods. Dat staat hier. Ik weet wel dat er andere schriftplaatsen zijn waar het in ander verband gezegd wordt en dus ook anders gezegd wordt. Maar in dit verband, in verband met oude en nieuw verbond, wordt het wel degelijk zo gezegd. Onder het oude verbond kinderen en onder het nieuwe verbond zonen. Gij zijt allen zonen Gods, niet door de werken der wet uiteraard, maar door het geloof in Christus Jezus. Door geloof in degene die geloofde. Ja, dat is de gedachtegang, hè? Ja. Dat is zo, want, zegt vers 27, want zovele als gij in Christus gedoopt zijt, ja, niet in water hoor, dat staat er niet. Je moet het soms bijvertellen wat er niet staat, hè. Want zovele als gij in Christus gedoopt zijt, dat staat er meteen onder, zie Romeinen 6 vers 3, inderdaad. Daar staat, of weet gij niet dat zovele als gij in Christus gedoopt zijt, gij in zijn dood gedoopt zijt, en in zijn begrafenis. En in zijn opstanding. Ja, en in zijn hemelvaart. Maar dat staat een paar hoofdstukken verder pas. Maar het is wel zo. Wij zijn namelijk door geloof zijn we gedoopt in Christus. In hem ondergegaan. Of zal ik zeggen, in hem opgegaan. Of Romeinen 6, vers 5 zal het ongeveer zijn. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods. En in de gelijkmaking zijner opstanding. Je moet het niet wegverredeneren door te denken dat het over water gaat. Het gaat over Christus. Water is een beeld van hem. Maar daar gaat het nu niet om. Er staat zoveel als gij in Christus gedoopt zijt. In hem zijt opgegaan. Met hem een plant zijt geworden. Hebt gij Christus aangedaan. Zijt gij namelijk met Christus bekleed. Wij zijn bekleed met hem. Wij zijn bekleed met de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van Christus. Niet met die van ons. Dan zou het uit de wet zijn. Maar met die van Christus. En daarom is ons behoud zo zeker. Daarom steunt ons behoud zo vast op die belofte aan Abraham enzovoort. Omdat het berust op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die als gelovige de weg gegaan is die hem was voorgesteld. En inderdaad de weg geopend heeft de hemel in. En zover wij in hem gedoopt zijn. Oftewel deel hebben aan hem, namelijk in hem geloven. Zijn wij bekleed met zijn gerechtigheid. Ja. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dan zeg je, hoe kan dat nou? Nou, dat staat erachter. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Niet onze rechtvaardigheid. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Zijn zonde waren onze zonden. Maar onze rechtvaardigheid is zijn rechtvaardigheid. Ja. De zonden die hij droeg, waren onze zonden. De rechtvaardigheid die wij hebben ontvangen, die wij dragen, aangedaan hebben, is zijn rechtvaardigheid. God ziet ons in Christus. En Christus is niet onder de wet. Hij is der wet gestorven. Begrijpt u? He? We zijn in Christus. En dus niet onder de wet, maar vrij. Daarom, onder de wet is, volgens vers 28, of in Christus, is Jood nog Griek. Ik hoop dat u het verschil hebt. De Jood is dat wat onder de wet was. De Griek was dat wat niet onder de wet was. Maar in Christus bestaat beide niet meer. Is Jood nog Griek. Dat verschil tussen Jood en Heiden is in Christus helemaal weggevallen. Dat staat trouwens ook in Efeze 2 bijvoorbeeld. Heel uitgebreid. De middenmuur is afscheidsels verbroken hebben. Dan heeft hij deze beide tot één gemaakt in zijn vlees, in zijn lichaam. In het lichaam van Christus. Het verschil van wet of niet onder de wet, dat bestaat helemaal niet meer. In Christus is Jood nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Want een Jood was namelijk dienstbaar aan de wet. En een Griek was niet dienstbaar aan de wet en dus in die zin vrij. Zie je, het is precies hetzelfde. En dan staat er, daarin in Christus is man, is geen man en vrouw. Dat is eigenlijk ook hetzelfde. Want die man-vrouw verhouding was inderdaad de verhouding tussen de Heer en Israël onder het oude verbond. Maar het bestaat niet meer. Niet op die manier althans. Want gij allen zijt één in Christus. En dan zijn we terug bij vers 20. De middelaar is niet van één, dat niet. De middelaren waren verschillende. Maar God is één. En wij zijn door de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk door Christus, weer één geworden. Of beter nog, wij zijn in Christus één. En die verschillen die er oorspronkelijk waren, die zijn weggevallen. En de wet was dat wat het Jodendom scheidde van het heidendom. En de wet is niet meer. En daarom is er geen verschil tussen Jood en Heiden. Niet in Christus, maar daarbuiten trouwens ook niet. Al is dat niet het onderwerp van dit schriftgedeelte. Maar zo kom ik bij vers 29. Indien gij van Christus zijt. Wel, wij zijn alleen van Christus op grond van geloof. Hè? Indien gij van Christus zijt. Zo zijt gij dan Abraham's zaad. Dat is mooi, hè? En er staat er meteen achter, en na de belofte is erfgename. Kijk, wij zijn van Christus. En Christus is Abraham's zaad. En Abraham's zaad is erfgenaam van de belofte. Dat is een lange weg. Maar dan heb je het goed uitgelegd, hè? Wij zijn van Christus. Christus is Abraham's zaad. En Abraham's zaad is erfgenaam van de belofte. Dus zijn wij erfgenaam van de belofte. Dat staat er. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad. En na de beloftenis erfgenamen. Erfgenamen namelijk van dat wat er beloofd is. Want dat betekent het natuurlijk. En wat er beloofd is, was niet het oude verbond, de wet. Maar wat er beloofd is, was een nieuw verbond. Wat er beloofd is, was niet Mozes die het volk in rust zou brengen. Maar wat er beloofd was, was Christus die het volk in de rust zou brengen. Ja. En daarover hebben we het dan weer de volgende keer. Namelijk naar aanleiding van Galaten 4. Ik dacht dat het moeilijk genoeg was. En ook lang genoeg was vanavond. Ik hoop dat het ook leerzaam genoeg is, ja. Maar daar twijfel ik niet aan, hoor.
Zit dan wel in de eerste klas, hoor.
Hier wel, hè?
Ja. Maar ik ga niet over, ik blijf zitten.
Nog een poosje blijven zitten, hè, ja. Blijven nog een poosje herhalen, ja. Want echt, verder wordt in deze brief verder niks nieuws aan toegevoegd. Wordt alleen steeds breder verklaard op andere gronden, met andere beelden. Dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. En wel uit het geloof van Christus.